Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Race Square.
Ben je ook zonder de weekenden al winstgevend?
Nee.
Dit vond ik het moeilijkste aan het starten van ons bedrijf.
Corona.
Is er leven voor jullie concept na de carrière van Max Verstappen?
Absoluut.
En, beste Niels, waarom denk je eigenlijk dat mensen bij jullie langskomen?
Omdat ze dit in de praktijk niet zo snel kunnen.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Niels Rodenburg, een van de founders van Race Square. Van harte welkom.
Dankjewel.
Jullie hebben onder meer een vestiging in Alkmaar en daar ben ik afgelopen zomer 2 keer geweest. Maar voor mensen die het concept niet kennen. Ze komen binnen, wat zien ze daar en wat kunnen ze vervolgens doen?
Wat ze zien is eigenlijk 3 grids, zo dat noemen we dan een verzameling van 20 sims. Dus in totaal bij 60 sims staan en op 1 grid kun je racen op een circuit naar keuze.
En een sim is...
En een sim is inderdaad een simulator, dus eigenlijk een stoel waarin je zit met een stuur wat meebeweegt met de bocht waar je force feedback krijgt. Rook-lichteffecten en voor je een groot scherm waarop je je bolide ziet en waarop jij de strijd aangaat tegen 19 anderen.
Jullie zeggen in feite, je kunt bij ons een heel raceweekend, een echt Formule 1 wedstrijdweekend, kun je in 1 uur beleven.
Ja, klopt. Dus je kiest eerst circuit. Nou, stel ik kies circuit Zandvoort. Dan word ik welkom geheten door de marshal. Die vertelt even wat kort over de knopjes op je stuur en hoe je stoel kunt stellen. En dan ga je een vrije training in. Begin je wat te wennen aan de auto. Vervolgens ga je een kwalificatie rijden. En dat bepaalt dan je startpositie. En dan gaat de race van start. En dan ga je een aantal rondes nemen op tegen het hele deelnemersveld.
Ik krijg wel een beetje zin als ik dit zo hoor. Wat jij, John?
Ja, nou ja, ik ben er dus al geweest. En het is wel vet. En wat jullie hebben inmiddels naast een locatie in Alkmaar ook Rotterdam, Utrecht, Zandvoort en Zwolle. Rotterdam wordt geloof ik nu ook zelfs uitgebreid.
Ja,
komt een XL-locatie.
Gaan we naar 60 sims toe.
Wat kun je zeggen over aantallen bezoekers? Ik snap dat je de concurrentie niet al te wijs wil maken, maar waar moeten we ongeveer aan denken?
Ja, nou ja, het feit dat we gaan uitbreiden in Rotterdam zegt natuurlijk ook wel iets. Daar zaten we met 20 sims. Daar was het volume, de vraag groter dan we aankonden. Dus daar zijn we aan het uitbreiden. We gaan over de paar honderdduizend bezoekers heen per jaar.
Wat voor soort concept moeten wij dit noemen? Is dit nou e-sport?
Nee, absoluut geen e-sport. Mag, kan, allemaal bij ons. Maar wij mikken echt op leisure, als leisure concept, gewoon op een brede markt. Dus zie ons als iets anders dan karten of bowlen of paintballen.
Patrick, we zitten hier dus echt te kijken naar een leisure concept. En ik vergelijk dat ook een beetje met een automatenhal. Wat kun je zeggen over die sector?
Eigenlijk kun je het versimpliceren door te zeggen, ik heb een ruimte en ik ga kijken wat ik met die mensen binnen die ruimte ga doen. En hoeveel tijd kunnen ze daar doorbrengen en hoeveel geld ga ik daarvoor vragen. Kijk, als je dan kijkt naar vierkante meters, heb je ook concepten zoals Jump Square, waar kinderen zeg maar trampoline kunnen springen. Je hebt ook wel van die overdekte skihallen. Nou, die zijn natuurlijk in de exploitatie behoorlijk wat kostbaarder, maar er kunnen ook weer meer mensen op. Dan ben je iets van 3 tot 4 tientjes kwijt voor wel 2-3 uur skiën. Maar je hebt bijvoorbeeld ook VR-games, waar ook met een ruimte waar je naar binnen kunt, waar ook een stukje technologie wordt gebruikt. Ja, eigenlijk zien die modellen als volgt uit. Je betaalt voor een bepaalde tijd die je mag doorbrengen. En daarnaast kunnen ze ook nog geld verdienen met een stuk horeca. Want als je daar natuurlijk bent, dan heb je ook dorst en wellicht wel honger. Dus bij Niels werkt het ook zo. Dus een uur in de simulator is €25. Ja, uitdaging is dan om dat winstgevend te krijgen. Dus aan de ene kant wel van flink investeren. Maar ik denk het allerbelangrijkste is, hoe zorg je er nou voor dat de mond-tot-mond reclame goed gaat en dat mensen uiteindelijk ook weer terugkomen.
Hoe zien jullie dat, Niels? Is het inderdaad zo dat mensen die een keer zijn langs geweest, hebben die dan het gezien? Of wat kun je zeggen over de herhaalbezoeken?
Ja, het is gelukkig hoog. Wat we zien is dat mensen eigenlijk het concept nog niet goed kennen. Dus daar ligt ook gelijk een hele grote uitdaging voor ons. Maar als ze helemaal geweest zijn, vaak als ze binnenkomen, zeggen ze, oh, het is vet, het is groot, had ik niet verwacht. En als je dan vraagt, wat had je dan verwacht? Dan weten ze het eigenlijk ook nog zo goed, want het bestaat nog niet echt.
Dus we dat zijn tegelijkertijd ook heel lastig voor jullie.
Ja, zeker. Ja, dat is een enorme uitdaging. Ja, want we zijn wereldwijd echt wel de eerste die dit doen. Simrace bestond wel, maar niet op deze manier, op deze schaal, met alles erop en eraan. En dat maakt het ook heel moeilijk om het stukje conceptuitleg eigenlijk mee te nemen in je hele marketingcampagne. Wat wij altijd zeggen, we willen de gele M worden, maar dan met de rode R. Nou, er zit nog wel wat werk
aan.
Want
als ik de gele M zie, dan weet ik eigenlijk meteen wat ik daar kan gaan doen. Ja. En dat is bij de rode R. Zo ziet jullie logo eruit. Is dat heel anders?
Ja, nee, je hebt eigenlijk nog geen idee. En ook als je zegt, joh, er komt om de hoek hier een kartbaan. Nou ja, daar hoef je eigenlijk niet zoveel uit te leggen wat je gaat doen. Als je zegt, er komt om de hoek een race square. Nou, heb je toch weer een stukje uitleg nodig. Dus ook in onze marketing en alles wat we doen, laten we vooral heel veel zien. En we laten het liefst van de mensen zelf praten. Ja.
Ik heb afgelopen jaar onderzoek gedaan bij een bowlingbaan. Dat was nog steeds van Jelrik en van Rick Klaus. En wat wel fascinerend is...
In Hoofddorp is dat, hè?
Ja, in Hoofddorp. Ja. Alleen dan denk je, ja, bowlingbaan. Alleen we hebben daar onderzoek gedaan naar welke mensen dan komen. En wat blijkt, is dat heel vaak mensen dus terugkomen. Dat ze dat ook van jong tot oud allemaal doen. En dat iets van bijna 80-90% vergelijkbaar publiek is. En als je dan vraagt, hey, maar als je dan niet naar die bowling gaat, wat ga je dan doen? Dan zeggen ze, ja, we hebben eigenlijk niet zoveel alternatieven. Als het dan regent, dan is het onze beste vriend. Maar de bioscoop is ook weer dat je alleen gaat kijken. Dus ik was eigenlijk wel verbaasd dat zo'n concept eigenlijk heel goed werkt.
Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat jullie concept toch met name mannen aanspreekt. En misschien ook juist wel Formule 1-liefhebbers. Of zeg je, nee, we willen ons echt wel richten op een breder publiek.
Ja, wel breder publiek, dus ook Formule 1-liefhebbers. Daar spelen we ook graag op in, uiteraard. Zeker nu het allemaal weer gaat beginnen. Maar ja. We mikken echt op vrienden- en collega-groepen. En ook bij collega-groepen zien we ook vaak wel meer de mix man-vrouw. Dus voor ons geldt wel echt een breed publiek.
En zie je dan met name dat je door de week vooral het moet hebben van de bedrijven die een uitje hebben? Ik kan me voorstellen dat je als man in pak of vrouw in mantelpak liever in een simulator gaat zitten dan in een kartauto.
Absoluut, ja. Dat is ook een van de redenen waarom eigenlijk elke vestiging een boardroom heeft. Dus eerst weer lekker vergaderen, dan racen, dan lekker wat eten, drinken.
Oh wauw, dat kun je dus ook?
Ja, kan ook bij ons. Ja, dat is ook precies waar we op mikken. Dus we zien veel teamuitjes en ook gewoon het vergaderen.
En dan zie je van in de loop van vrijdagmiddag verandert dat in de vriendengroepen, vaders, precies, met zonen en dochters die dan langskomen.
Ja, klopt. Ja. Vrijdagavond is wel echt de mannenavond, de vriendengroepenavond, lekker biertje drinken, tegen elkaar racen. Maar door de week inderdaad, ook op de dagen, de maandag zijn we dicht, maar wordt toch vaak afgehuurd door bedrijven om een evenement uit te houden.
Als we dan kijken naar Race Square, er is een hele grote fanbase rondom Formule 1. Maar ik kan me ook inderdaad voorstellen, als je dit winstgevend wil krijgen, dan heb je een veel groter publiek nodig. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat het ook aantrekkelijk is voor, nou ja, mijn moeder van 75 is misschien iets wat overdreven, maar ook de groep vrouwen bijvoorbeeld?
Ja, door het laagdrempelig te maken in eerste instantie. Dus ook in je communicatie alles te laten merken van, jongens, je hoeft echt geen hardcore e-sport te zijn of een Porsche te hebben om dit te kunnen. We maken het voor iedereen leuk. Dat komt ook in ons productaanbod, komt dat terug. Van soft, medium, hard races tot F1 live race kijken, zelf racen. Maar ook kinderfeestjes bijvoorbeeld. Ook een propositie waar we vrouwen, moeders veel met de kids langs zien komen. Ja.
Niels, als je dan op een gegeven moment denkt van, hey, ik heb vrijdagavond even niks te doen en je bent alleen. Kan je dan ook bij jou terecht?
Zeker, ja. Oh ja, we mikken in de basis op die groepen. Ook is marketingtechnisch natuurlijk wel slimmer om een paar euro een stuk te gooien op een groep. Maar je sluit in principe gewoon aan bij de grid die je boekt. Dus als jij online ziet, nou, er is nog plek voor twee man op Zandvoort of één man.
Dus je kan gewoon
boek je er gewoon bij. Ja.
En wat wel handig is, althans wat ik wel opvallend vond, was dat jullie aan die stuur die jullie maken. Er staat hier ook eentje hier in de studio. Daar gaan we straks nog even over praten. Er zit ook een praatknop zit erop. En daarmee maak je dit in feite sociaal. Want wij maakten daar met onze familie heel veel gebruik van.
Klopt, ja. Het is heel, heel leuk en belangrijk knopje eigenlijk voor het concept. En dat is ook wat we willen. Gamen kan natuurlijk overal. Kun je ook thuis doen. Kan in je eentje op zolderkamer. En wij willen het echt een sociale aangelegenheid maken. Waar je echt met elkaar die boordradio gebruikt. Tegen elkaar praat. Maar ook de marshal. Dus elke race wordt begeleid door een van onze marshals. Die doet verslag. Van de nummer 1 tot en met 3, maar ook de strijd om 18-19. Iedereen komt een keer aan bod en maakt het wel echt een show van, zeg maar.
Ja, anders kan ik me voorstellen dat je een uur lang in een soort bubbel zit. En dan wordt het ook niet echt sociaal, in tegenstelling tot wat je wel met een bowlingbaan hebt bijvoorbeeld.
Precies, ja. En dat is ook echt wel wat we willen. We willen echt dat mensen met elkaar contact hebben. En ook wat we ook zien na de race, elkaar nog eens opzoeken aan de bar. Zeggen, hey, was jij die en die? Want je ziet ook de namen terugkomen op de schermen. Dus die manier weet je ook met wie je gereced hebt. En,
hoe zit het met de highscore? Want als Coronel een keer voorbij is geweest bij zo'n kartbaan, dan ga je er nooit meer overheen. Hoe is dat bij jullie?
Ik denk, sorry Tom, maar ik mag het zeggen van hem. Hij is niet de beste simracer. Hij is een echte hele goede echte racer. Maar simracer is niet 100% zijn ding. Je hebt er wel tussen wel eens, ja, die gasten zijn vaak genoeg toch wel jonge gasten die toch tijden neerzetten die in de buurt van Verstappen komen, zeg maar. Toch echt wel knap.
De drukste dagen zijn zaterdag en zondag, gaf je al aan. En vrijdagavond ook met name. En je zei, ja, door de week groene cijfers draaien, dat lukt ons nog niet. Is dat wel uiteindelijk waar je naartoe wil?
Zeker, ja. Dat is ook wat we zien gebeuren. Ze zien ons ook wel groeien door de week. En dat hangt ook heel erg van je zakelijke verkoop af. Daar hebben we nu steeds betere proposities voor. Ook betere aanvliegroute voor.
Maar kun je dan bijvoorbeeld zeggen, in daluren bieden wij het goedkoper aan?
Ja. Dat doen we ook, ja. Ja. En we gaan zelfs naar wat wij noemen het TUI-model. Dus geen vliegtuig de lucht in met een lege stoel. Maar we noemen een sim ook wat dat betreft bederfelijke waar. Na dat uur kun je hem niet nog een keer verhuren of niet alsnog verhuren. Dus we gaan er naartoe straks dat je eigenlijk live online, als je last minute bij ons boekt, wellicht met een stukje korting nog die laatste stoelen kunt vullen.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van RaceSquare. Zometeen meer over de circuitrechten bijvoorbeeld. Maar nu eerst Patrick Pieter Pot. Co-founder Juri Schoenmaker was vorig jaar nog bij ons te gast. Maar het ging de laatste tijd niet heel erg goed daar.
Nee, en als je dan ondernemer bent, dan doet dat wel echt heel erg pijn. Dus toen ik dat las, ik heb echt met hem te doen. Dit is wel een beetje gekke tijd. Hè? Er spreken verschillende ondernemers. En kijk, onze sponsor Salesforce, die zei ook, de CEO, 10% gaat eruit. En die zeiden, we hebben te groot ingekocht in de tijd van corona. Weer een andere bedrijf uit Duitsland zei, we hebben het misgecalculeerd. Dus foute calculaties gemaakt. En anderen zeggen weer van, ja, het was gewoon een stukje ondernemerschap wat fout is gegaan. En bij Juri is dat ook het geval. Je zag eigenlijk dat na vorige pandemie, het voorjaar, dat die vraag uitviel. Omdat mensen dachten, nou, ik ga dan toch weer naar de supermarkt toe. Ja, en dan heb je ingekocht op een veel grotere bezetting om aan die vraag te kunnen voldoen.
En nu is het concept dus verkocht aan Dominique Rommers en Jordan Coppelle van de Delicatessenfabriek. Zij zorgden al voor het wassen van de potten. En ja, wat wel opvalt, de ondernemer sprak met hen. En hun allereerste opdracht wordt winstgevend worden.
Ja, ik denk wel dat het winstgevend was, denk ik ook wel het idee van Juri. Alleen als je de vraag uitvalt in zo'n korte tijd. En dat is wel echt uniek in de tijd van corona. Ja, dat is wel een bijzondere situatie. Ja, je zag wel dat ze met die potten, die ze toch wel aan het schoonmaken waren, ook dan ook gelijk kunnen afvullen. Dus je ziet dat ze daar kosten mee kunnen besparen. Maar ze moeten ook dus die logistieke processen beter organiseren. En die extra handling, dat is met name wat heel erg duur is. Kijk, wat ik fascinerend vond toen, is dat hij zei van, hey, we hebben die experimenten uitgevoerd. Mensen zitten niet te wachten op flitsbezorging. Nou, heeft hij gelijk gekregen. Alleen inderdaad de vraag dat je nu bij sommige Albert Heijn filialen een heel groot lang schap ziet staan waar je kan afvullen met potten. Ja, gaat dat straks 4, 5, 6 schappen zijn of blijft het daarbij?
We zien dus onder meer nog dat ze wel er naartoe gaan dat ze straks tot 9 uur 's avonds kun je dan producten bestellen. En dan die worden dan de volgende dag bezorgd. Dat is een soort premium optie. Ze willen ook met een kleinere voorraad gaan werken en ook het assortiment uitbreiden. En ja, ik moet zeggen, dat snap ik zelf ook wel. Want dat je nu heb je vaak Pieter Pot en dan moet je alsnog naar de Albert Heijn of de Lidl of de Jumbo. Het past ook wel een beetje in de tijd waarin de periode van gratis geld echt wel voorbij is, hè?
Ja, maar je ziet dat het geld wordt duurder en dus dan schaarser aan het worden. En dan denken mensen, weet je wat, het heeft nu lang genoeg geduurd. We zien de resultaten niet komen en we stoppen.
Nou, we praten hier in de studio van BNR verder met Niels Rodenburg. Hij is van RaceSquare, het Formule 1 simulatorconcept met inmiddels 5 locaties in Nederland. Ja, en als ik bij jullie ben, dan racen wij op bekende circuits. Je noemde net al Zandvoort, maar ook Imola en Monaco. Hoe zit dat met de rechten?
Ja, de rechten van de circuits liggen over het algemeen bij de circuits zelf. Dus in dit geval Zandvoort, de zogenaamde dotted line, zoals ze dat volgens mij noemen, ligt bij hun. En zij verkopen die rechten weer aan de softwarehouders, de gameontwikkelaars. Dus die rechten die zijn vergeven. En die kun je gewoon binnen de licenties die games, die partijen aanbieden, kun je die gewoon gebruiken.
Ja, en heb jij verder ook nog te dealen met de Formule 1 zelf?
Ja en nee. In principe, wij zijn gestopt met F1 Racing Center. Zijn onder de naam Racecare doorgegaan. Maar heel eerlijk, misschien iets beter langer verhaal kort... is dat wij zouden beginnen als Racecare. Toen gingen we op zoek naar een game. Toen kwamen we bij de Formule 1 game uit van EA. En daarmee al snel bij Formule 1. Toen zei Formule 1, hey, dit vinden wij te gek. Kunnen we het niet samen doen? Toen zijn we dat samen gaan doen. Alleen toen merkten we ook wel dat Formule 1 een prachtig merk, prachtige organisatie, maar ook...
Met hele juridische, dikke juridische handboeken.
Ja, inderdaad. Ja. Dus veel regels, veel kosten ook, om eerlijk te zijn. En toen hebben we gezegd...
En dat beperkte jou in schalen?
Ja, precies. Ja,
dat is eigenlijk gewoon het korte verhaal. Ja. Dus nu zijn jullie doorgegaan als Racecare. De hardware waar jullie concept op drijft, ik zei het net al, je hebt zo'n stuur hier meegenomen... Ja, dit koop je niet bij de eerste, de beste mediamarkt.
Ja, nee, dit is alleen online te verkrijgen. En dit zijn ook geen consumentensturen, om heel eerlijk te zijn.
Wat kost dit stuur?
Dit stuur is ruim 3000 euro.
Wauw.
Alleen stuur, ja. En dan...
Dus die moeten we niet laten vallen. Nee.
Nee, ik kan wel tegen stootje deze. Dat is ook wel, met alle respect voor de consument sturen. Maar als je het in de hoeveelheid gebruikt waarin wij het doen... dan moet je ook wel echt professioneel spul hebben. Anders is het binnen 2-3 maanden.
Maar één zo'n sim? Dan praat je over, want dit is slechts het stuur.
Ja, zo'n 10.000 euro per sim. Ja.
Zo, en als je dus 60 van die dingen hebt staan.
Ja.
Nou ja, we kunnen rekenen, Patrick.
Ja, dan moeten er ook weer tralische verzekeringen bij komen.
Ja, ja.
Maar er zit natuurlijk ook computer, er zit rekenkracht zit erachter. Is het zo dat je voor al die sims één computer hebt moet draaien? Of is dat met een centrale server?
Ja, ik gebruik zeker een centrale server. Maar elke sim heeft ook zijn eigen pc inderdaad draaien. En naast dat is er nog heel veel AV, zoals we dat noemen. Ze doen heel veel met lichteffecten. Rook die over de grond gaat bij de start. Gele vlaggen die gaan knipperen. Dat soort dingen. Het uitzenden van de race.
Dus en hoe zorg jij er dan voor dat je geen vastlopers krijgt?
Ja, nou, dat is een goede vraag.
Dat gebeurt soms.
Is helaas blijft techniek. Dus naarmate wij groeien, kwamen we er ook achter dat inderdaad er nog eens wat stuk gaat. Of updates worden gedaan door Windows zonder dat je het wilt tijdens een race. Ik noem maar wat. Dus daar zijn we echt een hele afdeling op aan het inrichten.
Maar stel, wij komen op vrijdagavond bij jouw racen.
Ja.
In Zandvoort, om maar eens wat te noemen. Vrijdagavond, spitsuur, 8 uur 's avonds. En ineens 2 van de computers vallen stil.
Ja.
Wat dan?
Ja, in eerste instantie is het aan de lokale techneuten, de bedrijfsleider vaak, die om dat te fixen. Soms is het iets hardware technisch, nou, dan kunnen we even snel iets nieuws erop zetten of een nieuwe koptelefoon als je het begeeft. Maar we hebben altijd op de achtergrond mensen paraat, dus op dat moment kunnen we ook zeg maar remote ingrijpen. En als het echt niet gaat, hebben we ook nog altijd een backup sim staan of reserve sim waar we iemand heen kunnen verplaatsen.
Ja, Patrick, dit lijkt me wel echt evident voor een optimale klantbeleving. Hè? Dat je niet om de paar minuten dat er zo ergens zo'n ding vastloopt. Want dan ben je als bezoeker er ook wel snel klaar mee.
Ja, dan moet ik eigenlijk wel heel erg hard lachen. Want dat was het punt bij de bowlingbaan.
Oké, dus in Hoofddorp bij jou.
Dus wat er dan maar ook, dat maakt allemaal niet uit. Of de bitterballen wat later kwamen of het bier, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat het banen deed, dat is...
Van essentieel belang.
Ja.
Is dat misschien ook iets wat wij als buitenstaanders... een beetje onderschatten. Dat als wij naar jouw concept kijken, dan lijkt het misschien op het eerste oog... je zet een paar van die dingen neer en je gaat lekker racen. Maar wat daar allemaal onder de motorkap gebeurt, letterlijk en figuurlijk... dat is best heel omvangrijk.
Zeker, ja. Dat is ook vooral wat je niet ziet. Hè. We hebben het over 10.000 euro per sim, wat natuurlijk veel geld is. Maar het duurste en het meest onderhoud ook is precies wat onder die motorkap zit. Dus dat is echt wel iets waar je met je bedrijf enorm op moet inrichten... als je op deze schaal wil opereren, ja.
Ik ben benieuwd, hoe ben je uiteindelijk begonnen? Wat wij vaak in het programma over hebben, dan doe je wel of niet marktonderzoek. Je begint klein, je probeert een beetje vast te stellen, gaat dit werken? Een stukje validatie, hoe is dat bij jou gegaan?
Ja, bij ons kwam het eigenlijk door wat ik zelf in het verleden met een ander bedrijf deed voor Ziggo. Toen Ziggo de rechten kocht, toen het Formule 1 rechten kocht. Toen hielpen wij met het activeren daarvan. En dan hadden we de Ziggo e-battle. Dus gingen we met een trailer met 10 van die sims. Gingen we heel het land door.
Oh, kijk.
En toen hebben we eigenlijk ook gezien dat niet alleen die core fan dat tof vond. Maar ook papa en zoon en mama ook nog wel eens in de sim ging zitten. Dus daar hebben we wel wat van geleerd. Ook op techniekvlak wat van geleerd. Maar ook gezien van, dit zou eens kunnen werken op een groter concept, zeg maar.
Ja. Ja, en laatst bezocht ik zo'n VR-locatie. Daar gingen we met gezin met zo'n bril op en dingen doen. Dat viel mij op dat ze dat vaak in franchise aanbieden. Dus ze leggen wel de infrastructuur vast, maar dan zetten ze daar andere ondernemers. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, zijn we aan het onderzoeken. We krijgen best wel veel aanvragen ook op dat vlak. Alleen ik vind wel dat op het moment dat je dat aanbiedt, moet je het ook echt aan kunnen en moet je natuurlijk ook kunnen leveren. Je hoort er veel verschillende verhalen over, natuurlijk over franchise. Het zou wel een mooie manier zijn voor ons om snel te kunnen schalen. We zijn dat serieus aan het onderzoeken op dit moment.
Ja, wat destijds slim vond van Ad, van De Beren, dat restaurantconcept. Die zei, ik heb het omgedraaid. Dus ik ga zelf een restaurant openen, een locatie openen en ik draai het totdat het draait. En dan zet ik daar een franchise.
Dat is op zich ook wel, dan help je zo iemand even door de lastige eerste periode door.
Ja, hij zegt wat anders dan vertrouw je te veel op het kunnen van iemand die het nooit eerder heeft gedaan. Of dat de verkeerde locatie wordt gekozen. Hij zegt, andersom werkt het veel beter.
Waar ik nog wel even op terug wil komen is wat jij zei over vrijdagavond 8:00. Ik schetste dat voorbeeld, er vallen een paar computers uit. Nou, je zegt we hebben een soort ticketing systeem waarbij meteen ook op remote kan dat gefixt worden.
Ja.
Dat heb je in het begin, was dat nog niet zo. Dus je hebt dit gaandeweg, heb je dit moeten aanpassen.
Absoluut, ja, echt learning by doing. Ja, dus ja. En ook degene, helaas Sebastian in dit geval, die waarmee we begonnen met de techniek, die de vrijdag tot en met zondagavond niet meer had. Hè, omdat hij eigenlijk continu dat telefoontje moest beantwoorden als het dan zover was.
Ja.
Dus we hebben daar echt op moeten opschalen en ook triggers in moeten bouwen. Dus we zien nu ook wanneer een chip wat te warm wordt, dan kunnen we eigenlijk vooraf al ingrijpen.
Ah, okay.
Gaat er dan ook een safety car voorbij? Ja, dat zou toch zomaar kunnen?
Ja. Ah, goede vergelijking. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat je een IT-bedrijf bent. En geen leisure concept. Ja, ik weet niet of dat belangrijk is om dat te benoemen, maar
aan de achterkant zeker, ja. En dat is precies wat je zei, wat veel mensen niet zien. Maar op het moment dat je dit doet, dan merk je dat je het echt enorm nodig hebt om dat getackled te hebben. Dat stuk.
Ja. Jij vertelde voorafgaande dit gesprek aan ons dat jullie ook nog wel mensen over de vloer krijgen die iets vaker dan gemiddeld een foto maken en met medewerkers praten. Wie zijn die mensen?
Ja, dit zijn natuurlijk concurrentie zul je altijd hebben. Hè? Dus wat men ziet natuurlijk dat het werkt. Dat er druk is in de vestigingen. En willen dat eigenlijk dan toch een beetje proberen te copy-pasten. En ik gun iedereen zijn geluk met ondernemen. Dat is het niet. Ik vind wat één op één copy-pasten vind ik alleen soms wat minder chic, zeg maar. Dat zien we nog wel eens terug. Maar deze mensen komen ook nog wel achter een hoop dingen die wij de afgelopen 3 jaar hebben geleerd. Ja. Ja.
Je moet ook een eerste BTW-aangifte overleven, wat dat betreft.
Ja. Ja. Ja,
maar ik zie dat. Kijk, uiteindelijk is het wel een groot goed dat je ziet dat anderen het kopiëren. Want uiteindelijk zijn er ook meer bakkers in de straat, dus dat is fijn. Ik denk als je naar dit concept kijkt, is het wel heel moeilijk te beschermen. Dus dan moet je toch op die experience gaan zitten. En uiteindelijk is het ook een kwestie van lange adem en kun je beter doorbouwen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die hele fitnesswereld, waren er destijds natuurlijk ook ongelooflijk veel concepten. En uiteindelijk zie je dat op de lange adem gaat het over schaalbaar zijn, een goed concept hebben staan. Dus ik zou dat stukje meer daarop focussen dan dat je iedere keer laat afleiden. Logisch is natuurlijk wel irritant natuurlijk als die gasten.
Ja, ik kan me voorstellen. Maar zou je dan zeggen, zou Niels en zouden zijn comparen daar dan helemaal geen aandacht aan moeten schenken en gewoon zelf keihard gas blijven geven?
Nou, ik zou wel gewoon playing hard to get. Dus ik zou wel gewoon even duidelijk maken dat je er niet van gediend bent. Want je moet natuurlijk niet de kaas van je brood laten eten. Maar uiteindelijk heb je daar weinig middelen tegen. Je hebt niet een stukje techniek wat iemand anders niet zou kunnen maken of kopiëren. Nee. En soms ben je daar dan ook veel te veel tijd mee kwijt. Hè? Dus stel dat het wel het geval was, dan is de vraag, wat is dat dan uiteindelijk waard? En je ziet nu ook, sinds een paar jaar dat race nog populairder door de Max Verstappen. Dan moet je ook wel nu instappen.
Ja. Locaties. Daar hebben we het nog niet over gehad. Hoe kijken jullie daarnaar? Is een industrieterrein voor jullie een aantrekkelijke locatie? Of zeg je nee, we willen veel meer richting die binnenstad gaan zitten?
Ja, goede vraag. Is eigenlijk waar we nog steeds aan het leren zijn. We hebben ook heel veel verschillende soorten locaties. Alkmaar zitten we inderdaad in een winkelcentrum vrij tegen het centrum aan. In Utrecht echt aan de A2. Zandvoort op het circuit. Is ook weer heel anders. In Rotterdam zitten we in een lesser gebied met de drugsbezochte paté van Nederland en noem maar op, waar heel veel aanloop al is. Zijn we heel erg van aan het leren in de data, aan het kijken ook wat doet dat nou. Het hangt ook heel erg naar waar je naar kijkt, naar welke doelgroep. Als je zegt zakelijk, dan is destination location waar je goed kan parkeren is veel belangrijker dan Voor die groep vrienden op vrijdagavond, zeg maar. Dus.
En als je dan kijkt naar uitbreiding. Rotterdam, grote stad. Alkmaar, beetje middelgroot. Zou het bijvoorbeeld ook in een stad als Heerlen kunnen? Of ergens in Groningen, om maar een voorbeeld te geven.
Zeker, ja. Ja, we zijn echt wel die roadmap nu aan het maken. En we gaan dit jaar nog wat een en ander openen. En ons doel is wel echt Nederland dekkend te worden met dit concept.
En dekkend ben je als je in alle provincies actief bent?
Ja, en wat ons streef is dat in ieder geval op een half uur, maximaal 3 kwartier rijden, altijd een racecar te vinden is. Ja.
En Niels, je spreekt er wel gemakkelijk over, hè? Maar als je dan kijkt naar het uitbreiden, kijk je dan naar je eigen portemonnee of kijk je liever naar de bank of naar je vrouw? Of
naar... Ja, ik kan wel naar mijn vrouw, maar ik kijk heel vaak naar mijn vrouw. Maar allebei. Dus wij financieren een stuk zelf met de aandeelhouders die erachter zit, maar ook via de banken. Ja.
Laten we ook even inzoomen op die mensen die bij jullie langskomen. Is het zo dat als je nu naar de agenda kijkt voor komende vrijdag, zie ik daar dan nog allerlei gaten en is echt op het laatste moment wordt er geboekt? Of zie je vaak ook al dat mensen ver vooruit een plekje reserveren?
Particulier is later. Zakelijk is vaak 1-2 weken van tevoren. Maar als je op vrijdagavond kijkt, dan zul je wat plekken nog zien. Afhankelijk van de locatie ook weer. Maar de plekken, het leuke is wel, de plekken vullen zichzelf op de avond zelf. Dus wij bieden bijvoorbeeld een revanche ticket aan. Dus nou, stel jullie hebben geraced en Patrick zit aan de bar. Ik denk, verdorie, weet je, hoezo werd ik dan toch tweede? Dan kun je voor €15, als er plek is, kun je nog een keer racen. Dus daar vullen wij de grid daarna weer mee aan. En vul je eigenlijk automatisch de avond zelf. Ja. Ja.
Alleen na deze uitzending gaat het natuurlijk helemaal niet meer lukken om nog een stoeltje te bemachtigen.
Nee, want dan gaat iedereen gaat natuurlijk hoeken. Nou ja, misschien wel interessant. Want het Formule 1 circus gaat natuurlijk weer beginnen. Komend weekend gaan Max Verstappen en zijn kompanen weer van start. Merk jij dat ook in de interesse, in het aantal reserveringen?
Ja, absoluut. Ja, je merkt echt wel dat het begint te leven weer in Nederland. Daar spelen we ook op in met al onze marketingcampagnes. En ook partnerships die we hebben met diverse partijen waarin we dan ook naar voren komen. Maar je merkt wel dat het is wel even zo'n winterdipje. En dan zijn we allemaal met andere dingen bezig. En dan nu begint het...
Tegelijkertijd vergelijkingsmateriaal met dat winterdipje van vorig jaar had jij niet. Want je gaf helemaal in het begin ook al aan. Corona, dat was wel even een dingetje.
Ja, we hadden echt een beetje, maar in Formule 1 termen, zoals Olaf Mol dat zegt, een poepstart. Volgens mij noemt hij dat altijd. Maar wij zouden maart 2020 open gaan met de start van het Formule 1 seizoen. Maar daar gebeurde natuurlijk helemaal niks.
Maart 2020, toen begon het ook net.
Toen begon het kwamen net de grens over, dus we stonden klaar. We waren uiteraard al vanaf oktober ergens vol bezig met bouwen.
Dat was in Utrecht, hè?
Dat was in Utrecht. Zou die maart opengaan? Ja, nee, er gebeurde helemaal niks. En toen werd het volgens mij juni met een restrictie.
En je kwam ook niet in aanmerking voor enige overheidssubsidie?
Ja, later wel. Toen nog niet. Maar we konden toen nog niet aantonen dat we omzetverlies hadden, want we bestonden het jaar terug nog niet toen. Dus dat had ook nog wat voet in aarde. Dus dat was niet de meest gelukkige start. Ik ben heel blij dat wij allemaal erin zijn blijven geloven. En dat we zelfs in die coronatijd zijn gaan uitbouwen met meerdere vestigingen. Dat vind ik wel redelijk uniek voor die periode. Ja.
Je gaf aan dat jullie in ieder geval in Nederland landendekkend willen worden. Zie jij ook nog mogelijkheid om dit naar het buitenland te exporteren? Duitsland, zijn ze ook gek op Formule 1? Frankrijk?
Ja.
Engeland?
Ja, wel. Ik denk wel. Zijn we over aan het nadenken. Eerst nog meer leren en Nederland dekken. Maar als je dat doet, dat je een goede lokale partner moet vinden. Dat je dat niet zelf moet gaan.
En denk je dan aan franchise of denk je aan een ander...
Ja. Kan joint venture zijn. Maar ik denk wel dat je in andere landen al snel toch iemand, een lokale held nodig hebt. Of partij die weet hoe daar werkt.
Tegelijkertijd zullen er ook partijen zijn in die landen die nu naar jou kijken en denken, oh, maar dat kunstje gaan we hier zelf doen.
Ja.
Dus je moet ook oppassen dat je niet achteraan start.
Ja, of worden ook al benaderd door die partijen inderdaad. Ik denk wel dat als je kijkt naar wat wij geleerd hebben afgelopen 3 jaar, dan is het toch ook weer niet zo makkelijk te copy-paste. Dus daar zijn we ook weer niet zo heel bang voor. De concurrentie zal er altijd zijn. Ja.
Patrick, tot slot. Leisure concepten hadden we nog niet eerder behandeld in dit programma. Wat hebben we ervan geleerd?
Kijk, je kunt er heel simpel naar kijken. Alleen, men is natuurlijk best wel heel veel entertainment gewend. Dus je moet ook echt wel met iets komen waar de mensen denken, wat Niels aan het begin zei, dit kan je niet ergens anders doen. Dus dat maakt wel uit. En ik denk met die VR-brillen, ik zag ook dat franchise-concept. Ja, ik zie dat niet ons gezin nog een keer teruggaan. En het kost ook best wel veel geld.
Oké, dat hebben jullie één keer gedaan. En nu hebben jullie zoiets van...
Ja, dan heb je dat een keer meegemaakt. Dan denk je, ben je in de kamer rondgelopen. Maar als je dan met je gezin bent, ben je ook weer zomaar 5 of 7 tientjes verder. En dan denk je, dan zijn er op dat gebied veel meer alternatieven. Kun je ook gaan minigolven, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat als je kijkt naar het vermaak, het entertainment level... En ook zeg maar connectie met Formule 1. Ja, ik heb daar wel... hoge verwachtingen van.
Ja, is dat misschien ook de reden waarom een ander concept bowlen al zo lang bestaat? Omdat het eigenlijk voor iedereen heeft er wel iets mee. We kunnen het allemaal doen en het blijft ook de volgende keer nog leuk. Er zit ook heel erg een sociaal component zit erin.
Ja, eens. En ik denk ook wel omdat het inderdaad een bredere doelgroep is in plaats van echt een niche. Plus inderdaad het verveelt nooit. Bowl is nog steeds hetzelfde. Er is alleen één verschil. Je hebt ze met touwtjes en zonder touwtjes. Ja. Die kegeltjes.
Dankjewel in ieder geval voor dit gesprek in de studio. Niels Rodenburg van Racequare. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.